Midden in de winternacht brak de hemel open. Wat Utrecht ook aan Hiltrud bracht, met pijn kun je niet lopen. De Bart Bernlef zingt zijn lied, priester Ludger, die zingt niet. Laat de Frank, laat de Fries, laat de hond wo horen, hoop is nooit verloren. Marloes Jongewaard schreef een verhaal over middeleeuwse sneeuw, bijzondere ontmoetingen en de ware kerstgedachten. Welkom bij Historische Verhalen, de podcast.
Het is voor mij een groot plezier om dit te kunnen spreken hier vandaan.
De toestand werd onhoudbaar en de noodzakelijkheid werd ingezien politioneel in te grijpen.
Ik verzoek u te geloven dat het niet anders kon.
Hoe donker en moeilijk de tijden ook zijn, ze blijven vertrouwen.
Welkom allemaal. In deze podcast praten we met de schrijvers van uitgeverij Historische Verhalen over hun verhalen, de historische achtergrond en hun schrijfproces. Heb je het verhaal Midden in de Winterstorm nog niet gelezen of geluisterd? Wees gewaarschuwd, want deze podcast bevat spoilers. Ik ben Kei Tengeler en bij mij zit mijn co-host en de man die zijn auteurs op zijn schouders tilt als ze vastzitten in een berenklem of sneeuwstorm en hun verhalen naar een veilige herberg loodst, Rick van der Vlucht. Hey Rick.
Hey, goedemiddag.
Hoe gaat het?
Ja, gaat goed. Dit is een beetje een hectisch weekje, omdat ik over een paar dagen op vakantie ga.
Mm-hmm.
Dus ik ben bezig met tas inpakken, inkopen doen, van hot naar her gaan en podcast opnemen tussendoor.
Precies, want het is nu begin december. We nemen hem dus een beetje vroeg op. Daar heeft flink tempo achter gezeten, achter dit verhaal, om het nog op tijd af te krijgen.
Mm-hmm.
Ik ben heel benieuwd hoe dat ook het schrijfproces straks heeft. Effect op heeft gehad.
Ja, het is bijna een kerstwonder.
Het is een kerstwonder dat het nog gelukt is. Precies. Begin december betekent ook dat iedereen nu helemaal in de ban is van zijn Spotify Wrapped. En nu wil het zo zijn dat bij podcasters die ook krijgen met de statistiekjes van onze eigen podcast. En ja, ik wil toch even dit momentje pakken om even blij te zijn met onze eigen prestaties. Want 92% van de luisteraars was nieuw dit jaar. Die heeft de podcast dit jaar ontdekt.
Welkom.
En de meeste mensen blijven ook luisteren nadat ze één aflevering hebben geluisterd. Dus dat is ook fijn.
Dat is een goed teken.
Precies. We krijgen gemiddeld 4,6 sterren, ook niet verkeerd, van de 5.
Kijk.
Het aantal luisteraars is meer dan 2 keer zoveel geworden. Het aantal streams is zelfs meer dan 4 keer zoveel geworden. En we zijn voor 139 mensen zelfs de nummer 1 podcast.
Dat zijn mijn lievelingsluisteraars.
Ja.
Ja.
Dus dat. En nog een leuke in de context van onze gast op dit moment. We hebben maar liefst 21% van onze streams komt uit het buitenland.
Oh.
Ik denk het meestal België, maar misschien ook wel Malta, Verenigde Staten, Canada. Want dat schijnt de plekken te zijn waar onze gast de laatste tijd heeft vertoefd. Want bij ons zit Marloes Jongewaard. Marloes was al eens de gast in onze bonusaflevering over de bundel over de vroegmoderne tijd. En in een aflevering over haar verhaal Melancholia, over Josephine, de vrouw van Napoleon, die de Russische tsaar voor zich probeerde te winnen. Dit keer bevragen we haar over haar nieuwe verhaal, Midden in de Winterstorm, waarin de jonge vrouw Hiltrud voor het midwinterfeest naar Utrecht probeert te komen om de schuld van haar vader in te lossen. Marloes heeft een waar kerstverhaal geschreven over sneeuw en onverwachte vriendschappen, dat lezers volgens mij het beste met een kop warme chocomel bij het haardvuur tot zich kunnen nemen. Welkom, Marloes.
Dank, goedemiddag of goedemorgen in ieder geval. Gefeliciteerd met de mooie podcastcijfers die je net met ons deelde. Ik heb ook veel op vakantie geluisterd, dus misschien dat ik ook
meer heb gewerkt aan de
buitenlandcijfers.
Heel goed.
Ja. En waar vandaan bellen we je op dit moment?
Ik ben nu in de Verenigde Staten, helemaal in het oosten in New Hampshire. Het is hier heel kerstig, dus ik kom net terug uit Canada. Daar lag ook echt sneeuw en er was ijzige wind in mijn gezicht, net als in het verhaal. Dus dat heeft denk ik geholpen.
Precies, dat heeft inspiratie
opgegeven. Ja, sorry Rick voor alle stress vlak voor je vakantie.
Ja, dat is ook een klein beetje mijn eigen schuld misschien. Ik had je ook gewoon een maandje eerder kunnen mailen met, hey, kerstverhaal, heb je daar zin in? Maar het is inderdaad, dat is wel even, hoe zullen we het noemen? Haastwerk.
Aanpoten,
ja.
Ja, ik had ook een beetje onderschat, want ik was inderdaad een week op Malta. En toen dacht ik, dat is perfect, want dan kan ik de hele week lekker schrijven. Maar het was daar heel warm en zonnig en toen werkte het gewoon niet.
Maar gelukkig heeft Canada dan de winterse sfeer in het verhaal kunnen brengen.
Precies.
Het verhaal speelt zich af in de provincie Utrecht. Heeft het een beetje heimwee opgeroepen naar het laagland? Of zit je prima daar?
Wel een beetje, denk ik. Qua cultuur. Utrecht op zich niet. Ik kom zelf uit Noord-Holland. Maar ja, wel het Nederlandse directe mis ik altijd wel als ik hier te lang zit. En dat komt denk ik ook wel in het kerstverhaal weer terug. Gewoon Nederlanders stellen toch andere vragen en zeggen soms op in de ogen van Amerikanen of andere buitenlanders op een hele directe manier bepaalde dingen. En dat af en toe moest ik daar ook wel een beetje om gniffelen toen ik dit verhaal aan het schrijven was, want het is wel een groot cultuurverschil.
Kun je een voorbeeld geven? Wat is er een Nederlandse directheid in het verhaal?
Ik heb vooral geprobeerd om Bernlef, de Bart, om die een beetje van dat gedrag mee te geven, om te prikken van, ik wil meer weten, vertel me meer over jezelf, ja, maar waarom doe je dit nou echt? En een beetje onverwachts uit de hoek komen, ja, richting Hiltrud dan in het verhaal, van goh, volgens mij zit het zus en zo, en waarom ben je daar niet open over? Het is in mijn ogen wel iets echt Nederlands, ik moet dat een beetje afremmen als ik hierheen ga.
Want als we als even naar het begin gaan. Ik heb jou gemaild van, zou je een kerstverhaal willen schrijven? Dat is een beetje een traditie bij historisch verhaal. Dat we elk jaar met kerst een kerstig historisch verhaal uitgeven. Hoe ben je vervolgens te werk gegaan? Waar ben je begonnen?
Ja, ik hou zelf heel erg van kerst. En ook de periode voorafgaand aan kerst. Dat iedereen een beetje tot bezinning komt. En dingen langzamer worden. En mensen hun familie en hun vrienden, andere dierbaren opzoeken. Dus ik wist wel meteen dat ik het wilde doen. En ik kreeg zelf ook daar toen beelden meteen in mijn hoofd van, ja, vroeg middeleeuwse dorpjes en koude avonden. Ik had in eerste instantie het idee om iets te schrijven dat zich onder het late Romeinse Rijk afspeelde. Met de vroege kerst, een beetje de overgang van de Romeinse tradities naar de christelijke kersttraditie. Ik vind dat zelf heel fascinerend hoe culturen bepaalde aspecten van feesten overnemen om de transitie makkelijker te maken voor mensen. Maar ja, toen was ik daar een beetje naar aan het googlen en dan kom ik echt altijd in een soort van vrij val terecht op Wikipedia en allerlei artikelen. En is het ineens 3:00 s'nachts. Dus ik had zo'n sessie. En toen dacht ik, nou, misschien moet ik het toch maar iets later laten plaatsvinden. Want ik kreeg er niet echt dat kerstgevoel bij. Misschien ook omdat het in mijn hoofd was en dan toch te warm. En hoe de huizen eruit zagen. Dus ik dacht, nee, dit voel ik toch niet helemaal. Dus toen ben ik van middeleeuwen, of nou ja, ik ben geen expert, maar in mijn hoofd zijn het vroege middeleeuwen, terechtgekomen. En toen merkte ik ook meteen dat ik een beetje vastliep zodra ik ging schrijven, omdat het niet de periode is waar ik superveel van af weet. En ik ben normaal gesproken, daar heb ik volgens mij in de vorige podcast ook over gehad, ik ben altijd heel erg van de details van, oké, wat voor meubels hadden mensen en wat voor kleding droegen ze en hoe zag het wegennetwerk eruit. En dat weet ik hier niet. En ook als ik het ging onderzoeken, dan is dat ook gewoon niet altijd bekend. Ja. Dat is denk ik ook de reden dat ik tijdens mijn studie dacht, oh nee, doe maar lekker vroeg modern. Dan is het allemaal ingevuld. Dus dat vond ik best wel lastig. Dus toen heb ik eigenlijk geprobeerd om het heel erg vanuit dat kerstgevoel, hoe ik denk dat een kerstverhaal eruit zou moeten zien en wat het een kerstverhaal maakt, om vanuit dat idee te schrijven. Ja, dat komt ook weer met zijn uitdagingen. Rick, die zei een paar keer van, goh, het mag wel iets meer spanning. Mm. Of het plot is wat braafjes. Ik denk dat dat ook komt omdat ik vanuit dat idee was begonnen met schrijven in plaats van vanuit een heel duidelijk plot, ja, of dit gaat er gebeuren, of de hoofdpersoon heeft deze uitdagingen. En ik vond zelf als kind altijd verhalen als meisje met de zwavelstokjes wel echt verschrikkelijk. Ja. Nee, ja, nee. Ik wil dat gewoon iets blijven.
Het is niet heel, heel lieflijk, nee.
Nee.
Wat zijn dan de elementen die een goed kerstverhaal voor jou moet bevatten?
Ik denk dat gevoel van warmte en samen zijn, vaak met een onverwachts gezelschap, dat het echt kerstig maakt. Ik denk dat dat een combinatie is van kerstverhalen die we al kennen, maar ook het oorspronkelijke Bijbelse kerstverhaal. Ik vind het wel mooi als die twee dingen een beetje samenkomen. Dus dat heb ik ook geprobeerd in dit verhaal.
Ja.
Je zei net dat je normaal gesproken schrijft over onderwerpen waar je heel veel van af weet. Dat je lekker veel mooie details kan toevoegen. Maar nu was dat niet. Hoe was dat voor je?
Ja, wel echt moeilijk. Een stuk moeilijker dan ik had gedacht. Ik dacht, oh, dat is de achtergrond. Maar het had echt heel veel effect op het schrijfproces. Dus een paar keer ook dat ik echt een beetje vast kwam te zitten en niet wist hoe het verder moest lopen. Omdat die details me ook juist vaak inspireren. Dan kijk ik naar schilderijen uit die tijd. Of ik lees iets over hoe bepaalde, nou, in het geval van de Napoleontische tijd, hoe bepaalde hofrituelen gingen of dat soort dingen. En daar krijg ik dan ideeën bij van, oh, ik zou deze scène zo en zo kunnen insteken. En dat had ik nu helemaal niet. En ik had ook heel vaak de neiging om dingen tussendoor te gaan zitten opzoeken. Dus ik heb uiteindelijk de grootste stukken heb ik ook in de auto geschreven toen ik geen internet had. Want toen was ik gewoon gefocust. Moest ik wel doorgaan.
Ja. Mm-hmm. Er zijn natuurlijk ook mensen die zeggen dat de historische achtergrond eigenlijk helemaal niet zo heel erg het toe doet. Die schrijven gewoon een heel menselijk verhaal als ze plaatsen in historische setting en het gaat echt over dat menselijke verhaal. En wat me bij dit verhaal wel opviel was dat de personages ook heel erg leuk zijn. Niet dat Josephine niet leuk is, maar eigenlijk zijn alle personages in het verhaal, die hebben iets heel erg boeiends. Zit daar dan een verband tussen, dat je niet kon verdwalen in de historische feitjes, maar dat je nu echt moest focussen op personages, dat hetgeen is dat verhaal maakt?
Ja, ik heb me dat ook wel afgevraagd. Ik ben begonnen met schrijven, nou, daar hebben we het dus al eerder over gehad, met een jeugdverhaal in een historische middeleeuwse context. En ik merkte ook dat die schrijfstijl waarvan ik dacht dat ik hem een beetje achter me had gelaten, dat die toch weer terugkwam. Dus ik heb daar ook wel over nagedacht van, ben ik dan nu vrijer in die personages kleien, zeg maar. Ja. Omdat ik weet dat ze niet echt bestaan hebben, afgezien van Bernleff en Liutker, maar daar weten we eigenlijk ook heel weinig vanaf, dus daar kon ik ook alle kanten mee op. Ik vond het ook wel een leuke uitdaging om het heel anders te doen. Ik heb het één keer eerder met een verhaal in de vroegmoderne bundel, Herfst in het Hofje, dat was ook veel vrijer. En dat was ook heel anders toen ik dat...
Ja, was ook mooi. Was ook heel sfeervol verhaal geworden.
Ja, dankjewel. Ja, ik werd er zelf ook een beetje onzeker van. Ik dacht van, oh jee, hoe moest het ook alweer? Wat ga ik nu schrijven? Ja. Welke kant gaat het op? Wat voor stenen liggen er op de weg? Dus ik weet niet. Schrijven is denk ik altijd ook heel zelf confronterend.
Ja.
Ja.
Rick en ik hadden het ook al heel even tegen elkaar gezegd van, het is een beetje een atypisch verhaal voor Marloes. En tijdens het lezen had ik een beetje het gevoel, volgens mij schrijf je ook wel fantasy.
Mm-hmm.
En ik had er een beetje fantasy vibes van. Gewoon de manier waarop het verteld werd, de introductie van de karakters, de groep onbekenden die elkaar tegenkomt en samen een avontuur beleeft als het ware.
Ja, misschien heb ik gewoon te veel Lord of the Rings gebingewatched. Dat kan ook. Ja, ik heb het zelf ook wel ervaren, maar ik vind het wel grappig dat jullie dat ook opmerken, ja.
En wat vind je dan het leukste om te schrijven, zeg maar een verhaal à la Josephine of een verhaal zoals deze?
Ik vond dit moeilijker, denk ik, omdat er minder houvast is. Maar ik vond het daardoor ook wel een leukere uitdaging, denk ik. Ik had minder het idee dat ik binnen de lijntjes hoefde te kleuren.
Mm-hmm.
Het heeft ook wel een beetje me aan het denken gezet van wat voor verhalen wil ik schrijven. Ik ben tussendoor ook nog naar de Napoleon film geweest tijdens het schrijven.
Oh,
dus dan kreeg ik extra vergelijking. Oh ja, ja.
Zo kan het ook.
Ja, precies.
Hoe keek je daarnaar als Napoleon en Josephine kenner?
Ja, nou het was wel grappig. Want iedereen hier had gewacht totdat ik er was om naar die film te gaan. Want ze wilden weten wat ik ervan vond. Ja, de eerste half uur was ik echt heel knorrig. Dit kan echt niet. En mensen doen jaren over het onderzoeken van dit soort dingen. En dan schiet je gewoon op die piramides. maar later kon ik het wel meer waarderen. En ja, Josephine heeft een hele grote rol in de film. En ze hebben wel ook grotendeels de brieven tussen Napoleon en Josephine gebruikt in die film. En die heb ik ook in mijn verhalen gebruikt. Ik heb die ook allemaal gelezen. Dus dat vond ik wel grappig om te zien. Dat je dan met hetzelfde bronmateriaal tot een heel ander verhaal kan komen. Ja. Vanuit dat oogpunt vond ik het wel mooi. Maar ja, ik vind het gewoon moeilijk om die details los te laten. Ik zit dan naar zo'n film te kijken en dan raak ik heel geïrriteerd over kanonnen die te ver schieten. En verkeerde uniformen en dat soort dingen. Dat is, het is toch een beetje een afwijking, denk ik.
Ja, het is niet per se slecht natuurlijk.
Ja. Marloes, kun je misschien iets vertellen over waar Midden in de Winternacht zich afspeelt? Welke tijd, welke periode?
Ja, zeker. Zoals ik al eerder aangaf, was ik eerst op zoek gegaan naar een verhaal in de laat-Romeinse setting. Uiteindelijk ben ik terechtgekomen eind 8e eeuw. Op dat moment was Nederland eigenlijk overspoeld door de verschillende stammen, bevolkingsgroepen die een stukje van de taart wilden. De Franken, de Friezen, de Saksen. Sterk Germaanse cultuur, dat zie je ook in het verhaal terug. Hiltrud die bidt tot verschillende Germaanse goden. Ik denk dat als we aan Nederland in de middeleeuwen denken, tenminste wel als je zoveel Thea Beckman hebt gelezen als ik misschien, dan denk je toch al snel aan steden en priesters of ridders en dat soort dingen. Dus dit is een heel ander beeld. Dit zit eigenlijk een beetje in tussen wat wij voor ons zien als we aan de middeleeuwen denken en aan de andere kant ja, dat grote gat dat het Romeinse Rijk heeft achtergelaten. In de 7e eeuw was de kerstening van de Friese gebieden al gestart in Nederland, maar het was nog niet compleet. Mm-hmm. Utrecht was daar wel het centrum van geworden, dus ze waren daar al redelijk sterk. En Liutke trad eigenlijk in de voetsporen van een aantal personen waarvan ik de namen wel kende. Liutke had ik er nooit van gehoord, maar wel van Bonifatius en Willibrord.
Ja.
Dat waren eigenlijk de eerste grote predikers die probeerden om Nederland tot het christendom te bekeren. En wat ik zelf heel fascinerend vind aan deze periode is dat, net als in bijvoorbeeld het Nibelungenlied uit Duitsland, mm-hmm. dat je ziet dat er zo'n overgangsperiode is tussen de oude Germaanse cultuur en het geloof dat daarbij komt kijken en het christelijke middeleeuwse Europa dat wij veel beter kennen, denk ik, uit films en boeken, et cetera.
Ja.
Dus mensen dachten niet, zoals wij misschien in eerste instantie vermoeden, oh, dan kan ik niet meer mijn eigen Germaanse goden aanhangen. Maar Jezus werd gewoon toegevoegd aan een heel groot scala aan goden die ze al kenden. Dus zoals ik zei, heel veel weten we ook niet. We weten niet precies welke Germaanse goden dan wel in de ene deel van Nederland en niet in het andere deel van Nederland werden aangehangen. Er waren ook al wel stedelijke ontwikkelingen. We hebben toch de vooroordelen dat in de middeleeuwen mensen heel erg op één plek bleven. En dat geldt ook wel voor veel boeren, voor zover we kunnen vertellen. Maar er was ook heel erg één cultuur in Noord-Europa op dat moment die heel veel met elkaar uitwisselde. Dat zie je terug in wat voor goden ze aanbaden, wat voor maaltijden er op het menu stonden, et cetera. Het is ook de tijd waarin Karel de Grote opkomt. Dus hij is nog geen keizer op het moment dat dit verhaal zich afspeelt, maar wel bijna. Dus dat gaat ook een hele grote invloed hebben eigenlijk nadat dit verhaal zich afspeelt op hoe Europa eruit ziet. Ja. Ten eerste omdat hij mensen zoals Liutke in dit verhaal op pad stuurt om het christendom door Europa te verspreiden. Maar ook omdat Karel de Grote voor heel veel eenwording zorgde in Europa, doordat ze allemaal onder één entiteit vielen. Dus dat was voor mij ook wel een uitdaging om te bedenken van hoe ziet dat er dan uit? Wat voor impact heeft dat op mensen? Wat hebben ze dan meegemaakt aan andere culturen? Hoe lokaal zijn de belevingswerelden van mensen in deze tijd?
Dan heb je het vooral over de religies gehad. En die zijn natuurlijk in het verhaal komen die bij verschillende karakters voor. Maar je hebt ook nog een stuk meer het boerenleven als het ware. Hoe ben je daarmee omgegaan of is dat meer natte vingerwerk?
Nou, wat ik zelf altijd heel fascinerend vind aan deze periode en hoe mensen toen leefden, is dat ze heel erg hun ritmes lieten dicteren door die van de natuur en van het land, omdat hun werk daar was. Dus dat is ook de reden dat ze het midwinterfeest vierden en dat december van oudsher een rustigere maand is, omdat alles was eigenlijk gedaan en het was wachten op de volgende fase in de landbouwcyclus. En zonder heel zweverig te worden, maar ik heb wel het idee dat wij als moderne mensen dat een beetje vergeten zijn. En dat ons lichaam ons wel vertelt van, hey, de dagen zijn korter, je moet het wat rustiger aandoen. Je hebt geen energie om dit allemaal te doen. Maar ja, ons moderne werk gaat niet ineens 3 weken op slot. En dat vind ik ook wel interessant aan de kerstperiode. En hier dan in Amerika ook met Thanksgiving, is dat mensen toch die behoefte hebben om in deze donkere tijden bij elkaar te komen, samen te eten, het wat rustiger aan te doen. Dus dat heb ik ook al geprobeerd om terug te laten komen in het verhaal. Ja, wanneer mensen opstonden, wanneer ze naar bed gingen, wanneer ze druk hadden, wanneer ze dat rustiger aandeden, dat heel erg in lijn was met wat er op dat moment op het land of met de dieren gebeurde. Ik ben zelf geboren in Zaandam, dus ik ben nou niet echt heel goed met welke zaadjes en welke... Ik ben ook nog vegetariër, dat helpt ook niet. Dus ik heb ook wel wat bronnen geraadpleegd van, hey, hallo, hoe lang zou een familie van een varken kunnen eten? Want ik heb gewoon geen idee. Dus dat soort dingen zoek ik dan wel uit, want anders dan ben ik bang dat iemand het leest en denkt van, nou, wat die nou hier geschreven heeft, dat kan echt niet.
Ja, want het verhaal zit best wel vol met leuke feitjes eigenlijk. Ook dat fragment dat ze wakker wordt en het is licht en ze schrikt. Dat heb je best wel kunstig en knap gedaan. Ondanks dat je zegt dat je niet zo heel veel vanaf weet.
Dankjewel. Ik vind dat wel grappig om te horen. Ik probeer dat denk ik toch. Maar het is wat generieker dan normaal, denk ik. Ja.
Het leven is ook in die zin generieker. Het lijkt misschien nog meer op hoe het later is en hoe het eerder was.
Ook dagboeken gelezen van mensen in middeleeuwse steden. En de belevingswereld van mensen verandert niet heel veel. Het is nog steeds, de jeugd van tegenwoordig, geen respect voor onze tradities. En dan zit je in de, volgens mij was het de 13e eeuw.
Ja.
Zijn er nog bepaalde kerstverhalen die je toen nog even hebt gelezen ter inspiratie?
Nee, eigenlijk niet, nee. Ik heb wel de Bijbelpassages gelezen, omdat ik wilde dat Liuker en Bernlef echt dingen zouden zeggen zoals ze in het geschrift staan. Dus er zit ook een psalm in, die heb ik ook gewoon uit de Bijbel gehaald. Ik wilde dat niet verkeerd weergeven, maar ik heb niet kerstverhalen gelezen, nee.
Je vertelde net al iets over die Liutger, maar je zei tussen neus en lippen door dat Bernlef ook gebaseerd is op een historisch figuur.
Ja, dat is eigenlijk hoe ik op dit idee ben gekomen. Dus tijdens mijn grote rabbit hole Wikipedia nachtelijke avonturen kwam ik de pagina van Bernlef tegen. Dacht ik, oh, dit is interessant. Vooral omdat hij eigenlijk een bekender figuur is dan veel van die predikers. Dat wist ik niet, want ik kom zelf niet uit die omgeving. Maar er staat een standbeeld van hem en Liutger bij de Groningse Universiteit.
Oh, doe maar.
Ja, we hebben geen idee hoe hij eruit heeft gezien, maar hij wordt nog steeds herinnerd. En wat ik in meerdere bronnen teruglas, is dat historici het erover eens zijn dat een van de redenen dat Liutger succesvol was, is dat hij Bernlef bij zich had en daardoor beter aansloot bij wat mensen interessant vonden om te horen of hoe ze gewend waren om informatie tot zich te nemen. Dus voordat Bernlef Liutger tegenkwam en van zijn blindheid genezen werd volgens de overleveringen, zong hij alleen maar liederen over de Frankische koningen. En volgens de vertellingen wilde hij alleen maar psalmen zingen nadat hij genezen was door Liutger. Dus daar heb ik ook geprobeerd om een beetje mee te spelen in dit verhaal. Dat die ondeugende Bart die eigenlijk is, dat hij er toch nog in zit. En dat hij het liefst nog steeds zulke dramatische verhalen vertelt. Maar ja, hij is toch wel genezen van zijn blindheid. Dus hij moet wel daar aan vasthouden. Ja, dus zij hebben allebei echt bestaan. Zijn in verschillende bronnen genoemd. En ze hebben ook echt een grote impact gehad op Groningen en Friesland. Het is een beetje lastig om te zeggen wat nou wat is. Want die grenzen zijn heel erg veranderd in de tussentijd. Dus soms wordt die geclaimd door de Friese en soms door de Groningers. Maar dat gebied hebben ze met z'n tweeën flink onder handen genomen.
Okay.
Het is met Liutgers voorgangers niet zo goed afgelopen. Doodslag en moord. En een van de voordelen van Liutger is dat hij de lokale taal sprak. Dus Willibrord en Bonifatius, die werden eigenlijk vanuit het buitenland op Nederland afgestuurd. En dat viel echt totaal niet goed bij de Friese. En Liutger die sloot beter aan bij de lokale bevolking omdat hij de taal sprak en omdat hij Bernlef bij zich had, die het in een mooi jasje kon verkopen. Dus zij zijn redelijk succesvol geweest. Liutger is daarna ook naar Duitsland gegaan. Hij heeft daar een klooster gesticht. Dat bestaat niet meer, want ik dacht, oh, laat ik daarheen gaan. Dan raak ik vast heel geïnspireerd, maar dat ging niet. Daar is hij uiteindelijk ook overleden. Maar Utrecht was echt hun uitvalsbasis. En ik kon me daar ook het beste iets bij voorstellen. En ik dacht, waarschijnlijk de lezers ook, als ik het echt in the middle of nowhere in Friesland laat plaatsvinden, dan wordt het helemaal zo'n onvoorstelbare, ja, niemand van komen. Dat ik nu Friese beledigd die aan het luisteren zijn. Sorry, ik ben dol op Friesland. Maar ja, vandaar.
Ja, ik vond Bernlef eigenlijk wel het leukste personage van het hele verhaal. En vooraf had het ook een beetje over het verhaal. En toen zei ik ook van dat een spin-off met Bernlef best wel leuk zou zijn. Dus als je nog tijd over hebt.
Oh ja, dat lijkt me ook wel leuk. Ik had ook het meeste plezier met Bernlef vormgeven, ja.
Straalt er vanaf, ja.
Ja.
Rick, wil jij al jouw favoriete passage met ons delen?
Ja, dit lijkt alsof we het afgestemd hebben. Want mijn favoriete passage of zin, hè, ik hou toch vast aan de zin, die heeft alles te maken met Bernlef. En de zin is als volgt. Bernlef, wat heb ik je gezegd over het evangelie gebruiken om je zin te krijgen? En dit laat zo goed zien hoe Bernlef in elkaar steekt. Inderdaad ook wat je net vertelde over dat dit een Bart is die nog een beetje, nou ja,
ondeugend is.
Ja, een beetje ondeugend is, een beetje in het schemergebied zit. Hij is wel genezen, maar het blijft toch een beetje een ondeugende Bart. Dat zit er heel goed in. En het laat ook heel goed, ja, de band tussen de twee zien. Dus het is een heel klein zinnetje die heel erg veel zegt. En dat is heel kunstig gedaan.
Ja. Ik ga daar gelijk achteraan, denk ik. Want mijn is ook Bernlef. ik sluit daar gewoon lekker bij aan. Ik had wel een andere zin. Namelijk de ochtend nadat ze zijn wakker geworden in de herberg. Goedemorgen, de schone deerne is ontwaakt. Vandaag is een nieuwe dag vol sneeuw. Voorlopig zijn we nog wel even hier. Vanaf een krukje bij het vuur wees Bernhef naar haar voet. Hoe gaat het met je oorlogswond? En ja, daar geldt eigenlijk hetzelfde voor. Hij is gewoon vrolijk, lekker grapjes aan het maken. Ja. Heel amicaal met mensen die hij eigenlijk nog niet zo goed kent.
Hij is heerlijk zichzelf.
Ja.
Ja. Is Bernhef dan de eerste vriend van de show?
Als hij 3 euro per verhaal wil betalen, dan is hij helemaal welkom.
Ja, ik zie hem zo doen.
Dalende mascotte. Ik zit nu te reflecteren, nu we het hier zo over hebben. Ik ben nu natuurlijk in Amerika en hier is ook... Er is een heel groot verschil voor mij als Nederlander. Die is opgevoed in een protestantse achtergrond met hoe ze hier omgaan met bijbelverhalen. En passages letterlijk citeren. En wat voor impact het heeft op de cultuur. Ik denk dat dat me ook wel geïnspireerd heeft voor het personage van Bernhef. Om een beetje dat Nederlandse schertsende directe erin te verwerken.
Is het in Amerika meer van de Liutger school?
Ja, dat misschien wel. Misschien heb ik dat wel onbewust een beetje erin verwerkt, ja.
Marloes, heel erg bedankt voor dit gesprek. Mochten luisteraars nou het volgende verhaal over Bernhef of wie dan ook van jou ook willen weten, kunnen ze je dan bij ons volgen of moeten ze ergens anders zijn?
Vooralsnog bij jullie.
Vooralsnog bij ons.
Het enige juiste antwoord.
Precies. Dus luisteraars, vergeet ons niet te volgen op Twitter, Facebook, Instagram, voormalig Twitter moet ik zeggen. Maar wij zijn een historische podcast, dus blijf gewoon Twitter zeggen. Abonneer je op deze podcast als je dat nog niet gedaan hebt. Laat een review achter boven de 4,6. En mocht je ons willen steunen, ga dan naar petjeaf.com/historischeverhalen. En word vriend van de show, net als Bernhef. Onze dank is historisch. Rick, hebben we nog een update van de schrijftafel?
De schrijftafel of de schrijfkamer?
Sorry, schrijfkamer. De eerstvolgende is in januari. Zijn er nog plekken?
Ja, klopt. Er zijn nog 2 plekken. Het is een hele leuke workshop. Het is ook een wat meer diepgaande cursus voor echt fanatieke schrijver. En ja, het gaat denk ik heel erg leuk en heel erg leerzaam worden. Dus je kan naar dehistorischeschrijfkamer.nl gaan en je aanmelden nu het nog kan.
Wie weet zien we je dan op een gegeven moment weer terug met een verhaal in deze show.
Dat zou goed kunnen. Zoals je een goede voornemen zet voor het komend jaar.
Eindelijk dat verhaal schrijven.
Gewoon doen.
Ik had dit verhaal nooit afgekregen als ik Rick's support en feedback niet had gekregen. Nou. Dus ik zou het zeker aanraden.
Dank je.
En met die kerstige gedachten sluiten we hem af.
Yes.
Hele fijne feestdagen. Alvast een gelukkig nieuwjaar. En tot de volgende keer. Doei.
Doei.
Ik weet hier echt veel minder vanaf van de historische achtergrond en zo dan met Josephine, et cetera.
Gewoon Wikipedia openzetten en dan komt het goed.
Ja, precies. Ja. Ik heb nu 2 laptops, dat scheelt.